Welkom bij Velox Meesters in de Bouw. In deze podcast gaan we elke aflevering in gesprek met onze collega's, bedrijven en experts over actuele thema's in de bouw en techniek. Veel plezier met luisteren.
Het zijn termen waar we 10 jaar geleden nog niet eens van hadden gehoord. HR analytics en data-driven recruitment. Maar vandaag de dag wordt het gezien als de toekomst van recruitment. Ik ga erover in gesprek met mijn gast vandaag, Geert-Jan Waasdorp. Dag Geert-Jan.
Dag.
Ja, we zijn bij je thuis hè, in Rotterdam.
Ja, dat is bijzonder. Ja. Ja,
ook net aan het verbouwen. Je krijgt een nieuw behangetje in de gang.
Ja, we zijn een week of 6 geleden verhuisd. Dus dat is het laatste deel wat nog moet gebeuren.
Oké, maar goed, dat is de kleine bouwen, zeg maar. Ja. Waar we het dan even over hebben. Echte Rotterdammer ook, of niet?
Nou, dat voel ik me inmiddels wel. Maar mijn Brabantse tongval verraadt dat ik ergens anders geboren ben.
Oké, maar aardig geaard intussen.
Ja, zeker weten. Ja.
Een PSV of Feyenoord?
Ik ben overgestapt naar Feyenoord en niet zo'n beetje ook.
Oké, nou hartstikke goed. Je bent de oprichter van Data Tech Bureau Intelligence Group en medeoprichter van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. Je hebt een paar boeken geschreven, hè? Schaarste bestaan niet of Zo vind je een baan. Dus echt heel, heel actief op die arbeidsmarkt. Je gaat er straks ook 5 voorspellingen voor doen voor de arbeidsmarkt komend jaar, 2023. Maar Wat fascineert je zo aan die arbeidsmarkt? Dat je er zoveel in hebt gedaan en verzet al. En eigenlijk nog steeds blijft onderzoeken. Wat boeit je daar zo in?
Ik ben er eigenlijk bij toeval ingerold toen ik in 1999 ging werken bij het Wijlen Carrièreblad Intermediair.
Ja, ik ken het nog.
Ja. En daar zijn er veel mensen opgegroeid. Maar dat is al een scheidslijn op de arbeidsmarkt, zeg maar. Mm. De mensen die hem nog hebben ontvangen.
Ja, op papier ook, hè?
Ja, letterlijk. Ja, ik heb het daar letterlijk over, over de papieren versie. Daar heb ik eigenlijk alles van het vak geleerd als arbeidsmarktanalist. Mm. En daarna, al die jaren, ook toen ik zelf ben...
Welke rol had je bij het blad? Schreef je ervoor?
Nee, ik was arbeidsmarktanalist. Mm. Dus wij maakten vooral commerciële analyse, zodat accountmanagement meer advertenties kon verkopen.
Vandaag de dag zou je dan eerder bij LinkedIn werken of zo?
LinkedIn, Indeed, ja. Al die mediapartijen, die doen eigenlijk min of meer hetzelfde. Maar ik ben in 2002 voor mezelf begonnen met Intelligence Group. Omdat we in die jaren van krapte en schaarste tussen 1999 en 2001 zagen dat er echt wel waarde zat in die arbeidsmarktdata. En als je de klant, in dit geval de kandidaat, begreep op die arbeidsmarkt, en als je daar kon inspelen, kon je er veel meer werven dan je concurrent op die arbeidsmarkt. Mm. Dus daar zat een businessmodel in. Zijn we mee begonnen. Dat is het begin van Intelligence Group geweest. En eigenlijk tot en met vandaag kan ik me bijna wekelijks nog verbazen en verrassen over dingen die ik opnieuw ontdek over die arbeidsmarkt. Deelsegmenten die je niet ziet of nieuwe deuren die eigenlijk achterdeuren die weer opengemaakt worden.
Dat zijn natuurlijk kleine wijzigingen en grote wijzigingen, hè? Revoluties. Wat is nou de laatste grote opvallende ding geweest in de arbeidsmarkt waarvan je kijkt van verrek zeg.
Nou, een paar jaar geleden dat er echt beurzen zijn waar je als ik noem maar even als jobboard of als bemiddelaar 10.000 of 100.000 sollicitanten kunt kopen. En, huh? Ja, letterlijk. Hè, dat is een soort Hanos, maar dan voor sollicitaties. Dus ja. die zijn er gewoon wereldwijd. En wat ik daar de laatste keer op die beurs me enorm over verbaasde was de hoeveelheid fake applicants. Dus je ziet een ontwikkeling nu in die markt dat je betaalt als je een sollicitatie hebt gekregen. Hè? Dus je heet kost per applicant, dus je betaalt.
Snap ik het wel weer.
Dat dus het is een hele handel. Er zitten flatgebouwen vol in India. Zitten mensen fake applicants, zijn vervalse sollicitaties aan het sturen, omdat ze bij elke sollicitatie een paar euro krijgen.
Ah, verrek zeg. En heeft dat nut? Wie wordt daar beter van?
Dat is vrij onduidelijk, maar in ieder geval niet de werkgever, niet de markt zelf. Maar nee.
Het is voor de echte kandidaten van vlees en bloed natuurlijk ook niet helemaal niet fijn dat er zoveel ruis op de lijn zit.
Nee, in deze markt zijn er zo weinig kandidaten dat de goede kandidaat er denk ik heel weinig last van heeft. Ik denk dat de werkgever en de recruiter er vooral last van hebben op dit moment.
Ja. Dan vraag je bijna af waarom we het nog op die manier doen allemaal.
Dat kun je sowieso afvragen. Maar dat is ook wel een hele interessante. In Nederland hebben we Funda, de huizenmarkt die daar eigenlijk bijna de hele huizenmarkt komt daar samen. Wij denken dat vanuit een Nederlands perspectief dat in België, in Frankrijk en Duitsland dat er ook een Funda is. Maar niets is minder waar. Daar heb je dus heel veel verschillende sites waarin deelsegmenten van de markt bij elkaar komen. Maar voor ons is het omgedraaid als het gaat om de arbeidsmarkt. In Nederland hebben wij geen funda van de arbeidsmarkt, maar hebben wij 2500 verschillende sites waar werkgevers en, en werkzoekenden bij elkaar komen. En daarvan zou je eigenlijk zeggen, waarom is dat niet één site? Nou ja, die ruis die wij in de Nederlandse arbeidsmarkt hebben op die arbeidsmarkt, die is gigantisch.
Ja. Maar is dat wat? Ben jij dan niet de aangewezen persoon om één zo'n site op te richten? Of om dat bij elkaar te brengen?
Ja, dat pleidooi hou ik natuurlijk wel. Maar als je kijkt naar de arbeidsbemiddeling en ook de markt van jobboards en alles wat tussen vraag en aanbod zit. Ik denk dat die markt in Nederland ergens tussen de 60 en 100 miljard euro groot is. Ja. Daar heeft niemand belang bij om dat transparant te maken.
Nee. Maar het is heel erg versnipperd, zeg je al.
Extreem.
Ja.
En dan heb je nog niet eens over de kleine 20.000 bureaus die we in Nederland hebben. Dan heb je het over uitzendbureaus, detacheringsbureaus, wervings- en selectiebureaus. Dus je hebt zoveel marktpartijen die eigenlijk acteren tussen het speelveld, tussen vraag en aanbod.
Ja, en is dat alleen maar alle verschillende sectoren of zijn er nog veel meer onderscheidingen aan te brengen?
Nee, dat gaat over dat gaat naar sector, dat gaat naar functiegebied. Maar soms gaat het ook om hobby's. Hè. Je hebt het gaat het over voetbalcoaches of werken op de golfbaan of werken voor de kerk. Dus je hebt ook nog al naar gelang motieven of hobby's die mensen hebben. Ja. Dat daar hele arbeidsmarkten zich daaromheen organiseren. Paul, ik weet dat je
is het dan een arbeidsmarkt voor onbetaald werk? Bedoel je dat dan? Of bedoel je dat?
Nee, dat is echt betaald. Ja, dat is echt betaald. Maar wij zeggen ook wel eens, en wij zien in onze analyses bijvoorbeeld, er is een aparte arbeidsmarkt voor de Bijbelbelt in Nederland.
Mm.
Dus dat is een hele strook waar eigen media en eigen bureaus en eigen jobboards zijn, waar de vraag en aanbod voor met name meer christelijke mensen of gereformeerde mensen bij elkaar komen. Hele bijzondere constatering. Gaat denk ik los. Dat zie je gewoon normaal gesproken niet in het Randstad oog, noem ik het maar eventjes.
Ja. Maar goed, dat was 50 jaar geleden misschien nog anders in Nederland.
Nou, dan had je Trouw of een Nederlands Dagblad of gereformeerd.
Ja, dat was heel precies. Dus dan en met de verzuiling had je nog steeds dat je al gauw alleen maar katholieke collega's had bijvoorbeeld in Brabant. Stel ik me zo voor.
Ja, toch?
Of,
ja, dat is zo, ja.
Maar dat toch nog een ontdekking dat nog bestaat op de Bijbelbelt dus.
Ja, dat bestaat nog. En dat zijn van dit zijn van je vroeg van waar kun je dan nog over verbazen? Nou, je kunt je over dit soort dingen verbazen, maar je kunt je ook verbazen over rare dingen waar dan weer de politiek mee komt, hè, voltijdbonus.
Ja.
Of dadelijk de fictieve certificering waar uitzendbureaus zich aan moeten houden. Die certificering is echt, maar stelt natuurlijk helemaal niks voor.
Waarom niet? Waarom stelt het niks voor?
Omdat gekscherend, je moet dadelijk 100.000 euro neerleggen om gecertificeerd te worden. Of eigenlijk een toegang te krijgen tot die markt. En daarmee en x hoeveelheid criteria die vervolgens nog getoetst moeten worden. Nou, dat laatste. Dat vind ik al vrij dubieus. Maar 100.000 euro is natuurlijk helemaal niets voor een malafide uitzendbureau. Wij zeggen gekscherend, wil je het in briefjes van 20 of in briefjes van 50? Ja.
Ja. Ja, het is wel.
Kijk, als je nou 1 miljoen of 10 miljoen zegt, dan begint het een scheidslijn te worden. Maar 100.000 euro, ja, een beetje uitzendbureau doet dat aan omzet in no time. Ja.
Zeg, en het matchen van de kandidaat en een werkgever, daar hoor je al heel vaak dat met artificial intelligence, hè, met algoritme, eigenlijk al heel goed kan. Gebeurt het ook al veel?
Nee. Als je eigenlijk
niet zoveel als zou kunnen in jouw ogen.
Nee, zeker, dat klopt. Eigenlijk als je AI, denken we aan een soort van superintelligentie die gaat denken voor ons of voor de recruiter. Maar als we praten over AI op de arbeidsmarkt, heb je het eigenlijk gewoon over gecategoriseerde data waarvan als iemand vakje A heeft ingevuld en je zoekt vakje A, dat een match is.
Mm. Hè?
En iets wat dicht tegen A zit, wordt misschien gematcht tegen een vraag die dicht tegen A zit. Dus daar zit natuurlijk, om dat soort dingen te kunnen, heb je wel slimme business rules nodig. En dan mag je van mij AI noemen of machine learning. Echt heel slim is het niet. Maar de technologie die nu gebruikt wordt op de arbeidsmarkt is eigenlijk de technologie, we hadden het net al eventjes over intermediair, maar dan intermediair.nl of Nationale Vacaturebank.
Mm.
Eigenlijk de matchingstechnologie die al 15 jaar oud is in die jobboard-industrie.
Ja.
Je ziet wel dat daar iets aan het veranderen is. Je ziet wel dat die platformtechnologie, dat daar eigenlijk de nieuwe AI onder zit, de nieuwe matching. De oude hebben vooral te maken met hun legacy. Maar en in de nieuwe zie je wel dat daar al wat meer slimmigheid komt.
Ja. Kun je met de data en de technologie die nu beschikbaar is, kun je daarmee ook de bias wegnemen op de arbeidsmarkt? Hè? Dat alleen maar witte jongens van 31 jaar oud worden aangenomen.
Ja, als je de marketeers die dat verkopen moet geloven, kan dat. Als je mij vanuit in de matching technologie zeker niet. Daar heb ik het niet gezien. Op de assessments heb je natuurlijk toch heel veel partijen die zeggen het is bias-free assessments op die markt te zetten. Maar daar worden ook wel heel erg veel vraagtekens bij gezet. En dan is het leuk dat je nog steeds een assessment hebt dat dan tussen aanhalingstekens bias-free is. Ergens in het proces zit altijd wel een mens en die is nooit bias-free. Dus ik denk als je echt veel breder zou willen werven onder alle doelgroepen, dat je vooral meer neer moet zetten dat je een eerlijke werkgever bent, man en vrouw gelijk betaald, transparant bent over het proces, dat jij ook al een organisatie hebt die niet alleen uit witte mensen bestaat, maar vooral ook multicultureel of meer kleur kan laten zien, of meer mannen en vrouwen, of een spreiding qua leeftijd. En ik denk dat daar het echte probleem zit. Dat de identiteiten van die organisaties er niet naar zijn. Maar tech kan dit echt nog bij de lange na niet oplossen. Er zijn andere dingen die dat beter kunnen oplossen dan tech.
Mm-hmm. Ja. En de hele procedure van solliciteren tot aangenomen worden. Ik dacht dat heel veel daarvan ook langzaam veel meer naar het web ging.
We worden toch wel met grote regelmaat presentaties gegeven waarin we zeggen dat de sollicitatieprocedure vergelijkbaar is met de jaren 80. Dus letterlijk nog zoals we in de jaren 80 aan het solliciteren waren. Misschien hooguit denk ik misschien 5-10% van de werkgevers die daar wel een verschil op maken. Dus alles is modern tot het moment dat je solliciteert. En dus ik zeg maar even de druk op de knop dat je de e-mail verstuurt of anderszins je kenbaar maakt aan de organisatie dat je geïnteresseerd bent. Ja. En daarna kom je eigenlijk in een legacy procedure, een HR en P&O procedure die al tientallen jaren niet veranderd is. En dat is wel zonde.
Ja. En zou dat verder moeten automatiseren in jouw ogen? Of moet je al die recruiters dan of die HR professionals, moet je die allemaal opleiden? Of
Sowieso moet je ze opleiden. Maar daar zit al, en dan heb je met recruiters en HR-mensen, die zijn vaak al wat beter opgeleid dan de mensen die daadwerkelijk de aanname maken. Want een hiring manager, die kan eigenlijk geen fatsoenlijk selecterend of een fatsoenlijk interview houden met kandidaten. Maar het proces waar ze invallen, is vaak ingegeven door de richtlijnen en procedures die er zijn binnen een organisatie die niet uitgaan van krapte en schaarste op een arbeidsmarkt, maar eigenlijk van een arbeidsmarkt waarin je wat te kiezen hebt als werkgever.
Maar dat is helemaal niet zo op dit moment.
Nee, ik ben blij als je überhaupt iemand hebt die solliciteert. Ja. Ja.
Nou goed, maar misschien met de economische neergang die we nu meemaken, wordt ook die krapte op de arbeidsmarkt wat minder? Of verwacht jij dat met de vergrijzing, hè, wat natuurlijk een veel langere trend is, dat we voorlopig met die tekorten te maken blijven houden?
Nou ja, de vergrijzing is natuurlijk niet iets nieuws. Al 20 jaar praten we over vergrijzing en de komende 30 jaar ook. Daarbij zeg ik altijd gekscherend. Ik zie niet heel veel mensen in Nederland werken boven de 60. Dus vergrijzing is vooral is er echt, maar heeft niet zo heel erg veel impact op de functioneren van de krapte op de arbeidsmarkt.
Maar die nieuwe situatie, hè, van die krapte op de arbeidsmarkt, zou dat niet eigenlijk een hele nieuwe methodiek, een hele nieuwe procedures moeten opleveren?
Dat lijkt me wel verstandig. Omdat de eerste mindset daarin van werkgevers zal echt moeten we veranderen in de zin van dat arbeid niet zomaar een kraan is en die je openzet en dat talent eruit komt als zijnde water. Het is nu het druppelt als je geluk hebt dat er nog iets langskomt. Dat betekent dat je snel moet zijn, dat je kandidaat niet lang moet wachten. Transparante procedure, werkgevers, maar ook hiring managers die weten hoe ze gesprek moeten voeren, hoe ze iemand zouden moeten overtuigen. Ik vind het altijd wel leuk. Hè? We praten met z'n allen over de war for talent. En de war for talent is zo clichématig geworden dat we war for talent meer zijn gaan gebruiken om te zeggen, ja, er is krapte en schaarste. Maar wat er bedoeld wordt met een war for talent is dat je daadwerkelijk keihard moet concurreren om talent uit die markt te halen. En keihard concurreren betekent snel zijn, agressief, assertief, proactief, betere arbeidsvoorwaarden, beter leiderschap, die kandidaat echt weten vast te houden of weten te overtuigen. En ik denk dat de meeste werkgevers dat totaal niet doen.
Nee. Nee, denk je dat veel werkgevers nog het idee hebben dat kandidaten blij mogen zijn als ze die baan krijgen?
De meeste hiring managers zeker. Ja. Dat is de grootste klacht. Als je zet 100 recruiters op een rij, ik denk dat 90 daarvan zullen zeggen dat dit hun meest essentiële probleem is. Dat de interne organisatie nog steeds denkt dat iedereen toch wel bij hen zou willen werken. En dat ze ook daadwerkelijk vinden dat ze tussen 2 of 3 kandidaten moeten kunnen kiezen wie ze aannemen. Dus die moeten echt nog soms wakker worden in de huidige realiteit.
Ja, hoe bestaat het?
Onder een steen leven of jezelf overschatten, de markt onderschatten, kandidaten onderschatten, toch niet helemaal bij zijn hoe die arbeidsmarkt echt functioneert nu. Ja.
Maar goed, dat is ook omdat ze misschien heel weinig verloop hebben gehad in de afgelopen jaren. Dat ze gewoon met een vaste ploeg dat hebben kunnen bolwerken de afgelopen jaren nog.
Ja, dat zou kunnen.
Ze hebben nog niemand nodig gehad. En dan ineens kom je in deze markt terecht en heb je een vervanging nodig voor iemand die vertrokken is of...
Ja, maar kan ook zijn, dat zou zeker kunnen. Maar ik denk
dus dan word je ineens wakker in een hele andere wereld.
Ja, ja. Dus die wereld is echt veranderd.
Ja.
En ook blijvend veranderd. Hè. Dus nu is er een zweem dat het economisch wat minder zou gaan. Nou, daar zou je al over kunnen discussiëren. Ja. Maar ik vergelijk het altijd, want die vraag krijg ik met grote regelmaat. Wordt die arbeidsmarkt eigenlijk weer wat ruimer? En het antwoord is heel simpel. Pak een kop thee. En een kop thee is 98 graden. Doe er een beetje koud water bij. Dan zie je 96 of 92 graden. In alle gevallen is je veel te heet om te drinken. De krapte en schaarste op de arbeidsmarkt is nu zo gigantisch groot. Dat er een diepe, langdurige recessie nodig is. Om enige vorm van balans te vinden op die markt. En zeker, als je dan kijkt naar de doelgroep van Velux. Daarvoor zie ik überhaupt geen balans meer. Ja.
Maar waar baseer je het op? Want heel veel van de bouwmensen die ik spreek, ook meesters in de bouw, die denken toch allemaal wel dat die ergste krapte nu wel even voorbij is. In ieder geval voor komend jaar verwachten ze dat het toch tenminste weer wat makkelijker wordt om mensen aan te nemen.
Ja, ik zou er geen enkel argument voor kunnen bedenken. En kunnen vinden dan dat zij het vanuit hun buikgevoel zo interpreteren. En wat ik sowieso heel gek zou vinden is als je nou überhaupt naar de bouw kijkt. Op vacatures wordt er eigenlijk al niet gereageerd. Ze zitten in een hoek waar gemiddeld genomen mannen met praktisch opgeleide mannen zitten. Dat is sowieso per definitie de moeilijkste doelgroep op de arbeidsmarkt. Ik denk dat als zij mensen willen vinden dat ze toch al vaak in de flexibele schil aan het zoeken zijn. Nou, daar zou je van kunnen zeggen daar komt iets meer aanbod. Omdat er... misschien minder werk is. En dat kan zomaar te maken hebben met de stikstofcrisis of anderszins.
Ja.
Maar of dat nou direct gerelateerd is aan de economie, dat wil ik toch wel graag betwijfelen.
Ja. Nou, en het andere wat je zegt, hè, de groep praktisch opgeleide mannen. Misschien moet je ook eens naar die groep kijken die je probeert aan te spreken en binnen te hengelen.
Ja, ik zou het heel moeilijk vinden.
Dat je ook naar jonge vrouwen kijkt om die te interesseren voor een baan in
daar zou ik ze altijd groot voorstander van zijn, maar dan heb je ze nog niet. Hè. Dan moeten ze nog opgeleid worden of zij instromen.
Nou, misschien moet je ook wel ervoor kiezen om een deel van die opleiding in eigen huis te halen. Met die kandidaten, dat je ze zelf op maat slaat meteen als ze binnenkomen.
Goed idee.
Ja.
En daarin.
Maar dat gebeurt niet, dat zie je nergens.
Nee, ja. Dus. Dat moet snel zijn. Maar ik denk dat de meest kansrijke bron ligt gewoon bij bijvoorbeeld statushouders of asielzoekers. Gewoon mensen die in de eerste maanden hier in Nederland zijn, die eigenlijk niet mogen werken. Dat zou de meest kansrijke groep zijn om zo 10, 20, 30.000 mensen richting de bouw te brengen.
Ja. Maar dat gebeurt nog niet.
Nee, dat mag niet.
Hey, maar frustreert het je niet enorm? Niet alleen van die asielzoekers, maar ook van vrouwen bijvoorbeeld of andere groepen. Of dat het kwartje niet valt.
Nou ja, de andere kant is ook, het is ook business en handel. Ja, ja. Ik bedoel, als het kwartje overal valt, dan hadden wij nergens meer om over te praten met elkaar. Maar er waarschijnlijk wel weer andere problemen die zich hadden opgedaan.
Ja, maar het is ook leuk als het een keer lukt, natuurlijk.
Nou, gelukkig lukt het ook wel, maar dat is eerder sporadisch. En, en arbeidsmarkt en succesvol zijn op de arbeidsmarkt is ook gewoon hard werken.
Ja.
Dat is niet die kraan met water, dat is echt hard werken voordat daar daadwerkelijk water uitkomt.
Zeg, we hebben je ook gevraagd om in de glazen bol te kijken. Voor komend jaar hebben we je de Future 5. Dat is een manier om te kijken wat de 5 belangrijkste veranderingen zijn of tendensen die je voor je ziet. Als eerste zei je al van het hebben van data is nog niet hetzelfde als het gebruiken van data.
Ja, ik heb vooral ook even gekeken naar trends die te maken hebben met de arbeidsmarktdata. Want er zijn zoveel dingen die het over de arbeidsmarkt zou kunnen hebben. Data is tegenwoordig ongelooflijk overal aanwezig. Hè? Iedereen heeft data. Het hebben van data is al lang niet meer heel spannend. Dus hebben en het verzamelen van data. Maar eigenlijk vervolgens er daadwerkelijk iets mee kunnen doen. Of erop durven te acteren. Dat vinden de meesten het allermoeilijkste. Ik maak een heel makkelijk voorbeeld. Ik geloof dat we jarenlang hebben laten zien dat WhatsApp het meest gebruikte communicatiekanaal is. Het meest gewenste kanaal waar kandidaten mee zouden willen communiceren. Jarenlang staat het ruimschoots op nummer 1. Maar geen recruiter die eraan begint. Want die zegt, ja, WhatsApp is het privédomein van kandidaten. Dat ga ik niet gebruiken. Totdat de eerste dat doet, veel positieve geluiden krijgt uit de markt. En nu is het tegenovergestelde waar. Je kunt je niet meer voorstellen dat je als recruiter niet met WhatsApp werkt. Nou, als ik nu naar nieuwe data kijk, want dat is dan de volgende vraag. Wat zijn dan de nieuwe data die helemaal bovenaan reiken? Dat is dat kandidaten een gesprek willen hebben op basis van gelijkwaardigheid. Tussen iemand die ze aanneemt, dat kan een recruiter zijn of een hiring manager. Ook ruimte willen hebben om zichzelf te presenteren, maar ook weten dat ze die ruimte krijgen en zich daar ook op kunnen voorbereiden om zichzelf te presenteren.
En hoe kom je aan die data?
Met enquêtes,
gewoon vragenlijsten rondsturen?
Ja, doen we al 20 jaar. Op dit moment 125.000 per jaar in Europa, waarvan er 16.000 in Nederland elk jaar opnieuw, elk kwartaal. En daarin ondervragen we die kandidaat, wat vind jij belangrijk, wanneer beweeg je, waarom beweeg je? Alles wat, eigenlijk waar we mee begonnen deze podcast. Wat
was een echte bummer.
Waarom kom je in beweging? Want jij bent de baas op de arbeidsmarkt. Dus als ik jou begrijp, kan ik daarop inspelen.
Oké. Nummer 2 was alles is data. Dat was je tweede. Dus het gaat niet alleen, het gaat om beeld, om spraak, om traffic, AI, content.
Letterlijk. Dus en data denken we vaak aan getalletjes, hè, of een grafiek, of een tabel, of iets wat in Excel staat. Maar ik vind iemand die luistert naar deze podcast, is voor mij data. De podcast zelf is al, er zit al zoveel content in. Mm-hmm. Die content zou je om kunnen zetten in geschreven content. En daar kun je alweer analyses op maken. Of dat zijn weer nulletjes en eentjes. Dus eigenlijk, het is bijna een soort matrix gedachte dat alles om ons heen is data en wij bewegen in een omgeving met nulletjes en eentjes. En als je die eruit weet te trekken, heb je daar heel veel voordeel aan. Een mooi voorbeeld, wat je nu ziet gebeuren in assessment technologie, is dat je op basis van de tekst uit deze podcast kun je zo een scan maken wat onze skills zijn. En dan kun je zeggen, oké, Paul die is veel meer op skill A, B, C dat hij scoort, en je het dan op D, E en F. Dus dan op basis van het skillsprofiel van onze stemmen of van onze tekst in deze podcast, kun je eigenlijk een wervingsprofiel maken en daar ook daadwerkelijk op werven. Ja. Dat is data.
Maar dat zijn er wel soft skills, denk ik. Een beetje in het communicatieve zal dat liggen.
Ja, dus, soms
maar dat is misschien wel het moeilijkste wat er is, hoor, om dat in data te vangen.
Of de snelheid waarop we met elkaar reageren, of de humor, of de alertheid, daar zullen ook misschien wel weer, of doelgerichtheid, zullen misschien ook wel weer skills uitgehaald kunnen worden die niet altijd soft zijn.
Ook data, dus.
Dat is ook data. Alles is data.
Oké. En dan had je er een, was meer een technisch verhaal voor mij dan, want ik kom niet uit jouw wereld. Dat is meer grip op de talent value chain.
Ja, dat is.
Wat wil je daarmee zeggen?
Ja, degene die grip heeft op de talent value chain, wins the war for talent. Komt alweer op die war for talent uit. De grap is, als wij kijken met elkaar naar recruitment, even gekscherend, wij komen vanuit een periode dat we gingen over post and pray. Dat betekent, ik zet een vacature en ik zit wachten tot er een reactie kwam. Daarna zijn we gaan zoeken, gaan searchen, maar nog steeds denk je dan uit een relatie met een arbeidsmarkt van een 1-op-1 of 1-op-10. Nou, als je gaat over die talent value chain, dan zeg je eigenlijk, mijn doelgroep in, ik noem maar wat hier in Rotterdam, van arbeidsmarktanalisten, er zijn er 85. Mm-hmm. En we kunnen eigenlijk best wel goed in kaart brengen hoeveel mensen dat zijn. Nou, die 85 kunnen ook een naampje hebben. En dan ga ik die talent pool als het ware managen. Nou ja, dat is dan voor arbeidsmarktanalisten. Maar je moet je voorstellen als je dat kunt doen voor engineers. Of dat je dat kan doen voor elke moeilijke doelgroep die je hebt. Dus dan praat je over hooguit enkele duizenden mensen die je kunt monitoren. En als je dat gaat doen, dan kun je eigenlijk, als je weet wie het zijn en je gaat ze monitoren, dan kun je ze gewoon werven en aan je weten te binden. Ja. Dat laatste trucje, zo diep durven investeren in jouw doelgroep en in jouw markt, dat zijn maar een paar clubs die dat doen. Mm-hmm. En degene die dat doen, ja, die geven elkaar een high five, want dat zijn de winnaars op dit moment in de markt. Ja.
En wat is die waardeketen die je daarin ziet?
Nou, die waardeketen begint eigenlijk met weten hoeveel het er zijn. Mm-hmm. Weten waar ze zijn, of de mannen en vrouwen zijn, wat de leeftijd is, wat ze tot en met uiteindelijk wat de naam is en het e-mailadres. Maar ook weten hoe ze zich bewegen en wat ze interessant vinden. Kijk, als je dat soort kennis hebt van kandidaten.
Als je daar grip op krijgt, ja.
En het interessante is, als jij salesorganisatie bent, dan is dit wat ze weten van hun prospects en hun klanten. Mm-hmm. Maar een recruitmentorganisatie zou eigenlijk exact hetzelfde moeten denken over hun kandidaten op de markt. Of als je een detacheringsclub bent, waarin mensen tussen aanhalingstekens jouw handelswaar zijn, maar dan hoor je dat ook gewoon van ze te weten.
Ja. Goed, als nummer 4 heb je staan nieuwe data.
Ja, en ik heb dus echt vanuit dat dataperspectief heb ik dit bekeken. Als je kijkt, we zijn al heel lang heel klassiek aan het nadenken over hoe wij mensen zouden moeten verleiden. En dan praten we over salaris of over arbeidsvoorwaarden. Of, nou, als ik kijk naar nieuwe data, zie ik dat mensen steeds meer belang hechten aan transparantie in het proces. Of het ontmoeten van de hiring manager. Of er zitten veel meer andere zaken die te maken hebben met gelijkwaardigheid. Of het zien van de kandidaat. En de kandidaat ook echt het middelpunt maken van de sollicitatieprocedure die doorslaggevend kunnen zijn. En dat zijn nieuwe datapunten of nieuwe signalen over hoe je succesvol kunt zijn in de markt. Parallel daaraan heb je ook nog nieuwe visualisatietechnieken en datatechnieken, zodat je, ik noem maar even iets geks, als mensen op je website zijn, dat je heel goed kan zien waar ze naar kijken en waar ze op aanslaan en waar ze op afhaken.
En wat ze triggert. Ja. Het gaat dus eigenlijk om het lezen van de verwachtingen die kandidaten hebben.
Letterlijk. En dat, normaal keek je er altijd naar cijfertjes, maar nu zie je gewoon die muis bewegen over je scherm. En mensen lezen ook, hè, door met de muis te lezen of anderszins. Of je ziet gewoon waar de concentratie, het oogbal als het ware, op het scherm brandt. En dan weet je wat belangrijk is. En het leuke is, salaris heeft altijd een heel groot gedeelte. Dus salaris blijft gewoon heel erg belangrijk en daar kun je een winst mee pakken.
Oh ja, en niet meer de omgeving, het maatschappelijk verantwoord ondernemen of ook nog iets, purpose. Is dat nog iets wat mensen veel zoeken of wordt dat overdreven?
Dat is in ieder geval voor een kleine groep heel erg belangrijk, maar voor het grootste gedeelte, is het een belangrijk extraatje.
Een belangrijk extraatje. Ja. Maar het, dat is niets waar je al die muizen meteen naartoe ziet.
Bewegen. Nee, zeker niet. Maar je zou wel kunnen zeggen, als jij een werkgever bent die daarop inzet, dan weet je dat je misschien 90% van de markt niet in beweging brengt. Maar 10% van de markt is vaak meer dan voldoende goed om aantrekkelijk te zijn.
En je weet dat je wel de 10% hebt die je zou willen hebben.
Precies.
Omdat die dat belangrijk vinden.
Ja, nou, ik heb wel eens ooit een vacature gehad die zegt, wij zijn de meest bureaucratisch denkbare en meest formeel denkbare werkgever ever. Nou ja, gegarandeerd dat er niet heel veel mensen op reageren, maar de mensen die reageerden, ja, dat was waarschijnlijk degene die daar zich heel erg senang bij voelde.
Ja, grappig. Ja. Hey, en tenslotte de 5e, empowerment of the candidates, data in the process.
Ja, dat is een beetje...
Dus eigenlijk, het ligt in het verlengde van wat je net aangaf, denk ik.
Ja, dat klopt, maar dan maak ik het toch nog een heel klein beetje spannender. Ook voor de podcast wat ik ook in mijn presentaties doe. De kandidaat op dit moment is zo schaars, tegelijkertijd ook zo machtig. Want de kandidaat heeft echt al in de gaten dat hij het voor het zeggen heeft op de arbeidsmarkt. Of steeds meer. Mensen kiezen voor gigs. De platformtechnologie en de platformeconomie wint aan belang. En in een heel rap tempo. Hè. Dus de snelheid en de adoptie daarvan door de, ik noem maar even, de gewone man en vrouw. De markt zelf. Mm. Is veel sneller dan ze in de polder denken. Of CNV en FNV en noem maar op. En daar is een hele bijzondere, er is iets heel bijzonders aan de gang. Ik pak dan altijd even OnlyFans, hè, ik noem maar even het Facebook, maar dat je dan betaalt om mensen te kunnen volgen die vervolgens plaatjes van zichzelf laten zien. Er zijn 220 miljoen mensen hebben zich daar al op ingeschreven en 2 miljoen performers en creators zitten op dat OnlyFans platform. Ik geloof erin en ik denk dat het zeer aannemelijk is dat dat gaat gebeuren, is dat werkgevers en recruiters over een paar jaar kandidaten gaan betalen, niet zozeer om op sollicitatie te komen, dat zou ook nog kunnen, maar gaan betalen om naar het cv te mogen kijken. En daarmee wordt eigenlijk de keten een beetje omgedraaid. Nu betalen we eigenlijk alle tussenpersonen, hè, dus de intermediairs en de LinkedIn's en de Indeed's, die betalen we, maar nooit rechtstreeks. Of om eigenlijk toegang te krijgen tot cv's en tot die profielen. Nou ja, als dat geld nu voor een heel groot deel bij die kandidaat terugkomt en het platform maar een deeltje daarvan krijgt, ja, dan krijg je een heel ander speelveld. En Amerika zien we nou de eerste partij die daarmee letterlijk aan de gang is. Je zegt, zet je cv hierop en je krijgt 80% van de opbrengsten die wij pakken voor wat we aan werkgevers en recruiters vragen. Ik denk dat we dat in 2023 eerste experiment gaan zien. Maar ik denk dat dat zomaar eens heel erg de zaak op zijn kop zou kunnen zetten. Moet je eens voorstellen, ik zeg op een congres.
Maar gewoon als een 1-op-1 transactie. Dus gewoon geld betalen om je cv te mogen zien.
Ja, nee,
wat je wel ziet natuurlijk, is dat werkgevers kandidaten lekker maken door te zeggen van je mag een week mee op een cursus of op een kennismaking. Nee. En dan kunnen we daarna. Dat kost ook geld.
Dat is old school.
Dat gaan we niet meer zien.
Oh ja, zeker wel. Dat is aantrekkelijk, maar dan ben je al in gesprek. Wat ik verwacht dat je dadelijk zult zien, is dat een werkgever, pak even een Nationale Vacaturebank. Nationale Vacaturebank richt zichzelf in als platform. En je zegt tegen een werkgever, je betaalt €5.000 en dan mag jij naar 200 cv's kijken van me. En van die €5.000 gaat 80% naar de mensen van wie het cv is en 20% van Nationale Vacaturebank, omdat zij als het ware faciliteren het platform faciliteren waarin een werkgever op die cv's kan kijken. Nu is het zo dat die cv's er staan, die cv, de mensen van wie het cv is, het schaarse goed ontvangt €0 en Nationale Vacaturebank pakt die €5.000. Maar ik denk degene die dus komt met een platform die zegt 80% is voor de mensen van het cv wat wij hier verdienen en 20% voor ons, zeg maar, een soort OnlyFans idee, maar dan Only Talent of Only CV idee. Ik denk degene die dat doet, dat die de markt gaat domineren. Omdat letterlijk iedereen dan zegt, ik haal mijn cv van Indeed af of van LinkedIn af en ik zet hem op de platform. En dan krijg je alsnog een funda, maar dan degene die verdient is de kandidaat.
Zijn er landen waar je dit al ziet gebeuren?
Alleen Amerika. Earn Higher heet dat. En ja, ik denk dat zou zomaar echt in kunnen slaan. We zijn een experiment, en dat zou zeker nog eens hartstikke interessant kunnen zijn voor Velox. We doen, om er gewoon mee eens mee te beginnen, elke mbo'er 3 en mbo 4 niveau met een technische studie betaal je gewoon op voorhand €125 of €200 als je zijn cv uploadt bij jullie op de website. En daarna zeg je naar de eerste 10 werkgevers, of de eerste 10 bemiddelingen zijn, die mogen we dan doen. Moet natuurlijk wel een tegenprestatie zijn dat het geen fake cv is. Het moet wel echt iemand zijn. Dus er zal wel ergens een verificatiebox moeten zijn. En daarna zeg je elke keer als we je opnieuw ergens aanbieden, krijg je €25 van ons of €50. Ik durf hem hier aan dat je binnen no time de hele markt hebt.
Ja.
Want dit is een doelgroep die gewoon, als die met geld kan verdienen met zichzelf, dan doet hij dat. Nog steeds een doelgroep die gewoon ook primair financieel gedreven is. En ik vind het vrij logisch.
Bijna kan een beroep worden.
Waarom zou
wat
iedereen
doe je? Ik ben sollicitant, fulltime.
Ja. Nou ja, waarom zou iedereen met je cv geld mogen verdienen, maar de kandidaat zelf niet?
Ja. En je begon eigenlijk al met te zeggen dat Nederland het heel anders georganiseerd is, hè, als je het vergelijkt met België of Duitsland, ja, of verder in Europa. Zie je die markten nog naar elkaar toe groeien? Of dat we allemaal uiteindelijk de Amerikaanse kant op gaan?
Ik zie wel dat er dat de grote Amerikaanse techbedrijven in alle landen in Europa de markt aan het domineren zijn, steeds meer. Dus waar 3 jaar geleden Indeed in één Europees land marktleider was, zijn ze dat vandaag in 6. Zie je dat eigenlijk alle local champions, dat die langzaam maar zeker worden opgevreten of eigenlijk weggedrukt worden door Indeed, LinkedIn in mindere mate, omdat LinkedIn vooral sterk is in de mindset van, van Nederlanders en van Engelsen. Mm. Maar als je naarmate je meer naar het oosten komt, is LinkedIn lang niet zo, zo krachtig. Maar een Google en Google for Jobs zeker wel. En een Facebook zeker ook. Dus je hebt een aantal hele grote partijen die eigenlijk langzaam maar zeker de andere in de markt aan het wegdrukken zijn.
Wat zou Nederland kunnen leren van andere landen in Europa dan, direct om ons heen?
Nou, ik zou bijna bij wet willen neerleggen dat we dat je één profiel als persoon bijna bij geboorte aan je BSN-nummer een volledig work-ID gekoppeld hebt. Hè? Van een soort je cv, maar ook een aantal van je sociale kenmerken, datapunten die voor de belastingdienst worden gebruikt of die op andere facetten gebruikt worden binnen HR of bij de sociale verzekeringsbank, dat je daar één profiel voor hebt en dat je met dat profiel andere toegang geeft tot jouw profiel. Dus je blijft zelf eigenaar van jouw profiel. En dat je geeft dus systemen, als je ergens solliciteert of als je ergens gaat werken, geef je die systemen tijdelijk toegang om die informatie uit jouw profiel te halen en daar gebruik van te maken.
Ja, ik zie daar ook wel wat privacy issues dan op.
Nee, als je dat in een neutraal netwerk doet, niet. Eigenlijk kun je rustig zeggen, als jij vandaag solliciteert of jij hebt gesolliciteerd of de afgelopen jaren heb je bewogen op die arbeidsmarkt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jouw profiel in 25 systemen verstopt zit. Of sterker nog, je hebt vandaag bij werkgever A gewerkt en morgen bij werkgever B. Beide kunnen ze gebruik maken van AFAS. Maar toch moet je elke keer, zowel bij A moet je opnieuw aanmelden, als bij B moet je opnieuw aanmelden. Dus jij zit twee keer in het systeem AFAS. Mm. Even voor het gemak. Waar het nu dadelijk heen gaat, is dat je bent zelf eigenaar van je eigen profiel. En je geeft A toegang tot jouw profiel. Maar als je niet meer bij A bent, dan knip je dat door. En dan kan A niet meer van jouw profiel inzien en inlezen. En ga je naar B. Maar het mooie is ook als je dat bij een werkgever doet en je leert daar nieuwe skills aan, dat je die werkgever dat ook kan verrijken aan jouw profiel. Dus dan heb je dus eigenlijk letterlijk een arbeidsmarkt-DNA of een loopbaan-APK of een skills-DNA, wat jij wil, neem je mee van de ene werkgever naar de andere werkgever. En daarmee zou je iedereen eigenlijk een soort van vergelijkbare opzet hebben van zijn cv of zijn skills-CV. En daarmee krijg je eigenlijk veel eerlijker speelveld voor iedereen op die arbeidsmarkt.
Maar goed, dat is een beetje toekomstmuziek wellicht. Misschien ook niet.
In België gaan ze vanaf januari met een work ID experimenteren. 90 uitzenders, 70% van alle vacatures in België. Die vertegenwoordigen 70% van alle vacatures. Die gaan daarmee experimenteren. Als dat slaagt, en is ook voor een deel gefund door Europa. Als dat zou slagen, dan denk ik dat als wij elkaar over een jaar of drie zien, dat er best wel een behoorlijke revolutie plaats heeft gevonden op die arbeidsmarkt. Ter verveuren van de kandidaat. Dus eerlijkere markt, transparantere markt, minder identity diefstal en een sneller, beter functionerend systeem.
Nou, misschien moeten we erop hopen. Maar ik denk dat een projectbureau, hè, zoals Velox, kan daar niet op wachten natuurlijk. Die moeten nu ook al opereren. Wat zou je een projectbureau, hè, die zeg maar op meer op tijdelijke basis voorziet in arbeidskrachten? Wat zou je die adviseren in deze arbeidsmarkt?
Per direct de eerste zijn. Dus alles wat er nieuw komt, meteen omarmen. Zien of het werkt.
In technologie bedoel je?
In technologie of in filosofie of in gelijkwaardigheid. Ik noemde net al even, mensen willen een gelijkwaardig proces waarin het volledig helder is wat je verdient en wat je krijgt. Daar kun je gewoon direct als eerste in opereren door daar een statement over te maken en zeggen zo zijn wij, zo werken wij en dit doen wij. Als je ziet dat de markt die kant in beweegt en je leest dat soort zaken, wacht dan niet af totdat de rest van de markt dat ook gaat doen. Ben de eerste, daar heb je PR-voordelen mee. Je bent een voordeel voor de markt of een voorbeeld voor de markt. Nou ja, je haalt alle kinderziektes als eerste weg en wint daardoor marktaandeel, reputatie, et cetera.
Ja. Maar je ziet er wel heel veel mogelijkheden voor marktpartijen om nu te bewegen. En dan ben je echt ahead of the curve, zeg maar.
Ja, ontegenzeggelijk.
Ja. Nou, spannende tijden. Hele... Ik denk, 2023, is dat ook een schakeljaar, denk je? Of is het een beweging waar we al middenin zitten?
Ik denk dat het twee kwartalen, de Q1... Ik denk dat er sowieso blijkt in Q1 dat die krapte serieus
structureel is, ja.
En zwaarder is dan 2022. Ja. Dus dat iedereen denkt... Nou,
het wordt zelfs nog erger in jou.
Zeker. Ik denk dat dat 2022 makkelijk was met werven als je dat vergelijkt naar 23 of 24. Dus het wordt echt serieus echt een stuk moeilijker op die arbeidsmarkt. En ik denk dat er dan toch een paar mensen wakker worden en denken... ja, er zijn toch wel een hele hoop dingen om mij heen veranderd. Mijn kinderen die werken voort via Temper of Young Ones of via dat soort platformtechnologieën. Je ziet dat waarom ik niet? Waarom kan ik dit soort keuzes niet maken? Je ziet mensen toch veel meer voor zichzelf kiezen, voor hun life in plaats van voor hun work. Ze gaan andere met dat hybride werken andere vragen stellen aan hun werkgevers. En daar worden ze steeds meer in gefaciliteerd door die platformen. Maar misschien dadelijk ook door iemand zegt, nou, maar jij gaat, als ik naar jouw cv kijk, ga ik daarvoor betalen. Of jij krijgt een eigen accountmanager, want ik vind jou belangrijk. Ik denk dat een beweging is waar steeds meer werkgevers wakker worden. Zeggen, ja, weet je, ik ga daarop inspringen. Mm. En ik ga niet meer doen wat de rest ook doet. Want dat zet bijna geen zoden meer aan de dijk. Ik wil sneller zijn dan de markt. Dus ik ga daarin vernieuwen, inzetten op data. En dan denk ik dat er nog wel iets heel bijzonders speelt wat wel wat voor frictie gaat zorgen in 2023. En dat is wat mevrouw van Gennep gaat bedenken. Om al die kikkers eigenlijk niet eens terug in de emmer te doen. Maar proberen om weer embryootjes van te maken. Of hoe die kleine kikkervisjes ook mogen heten. Ja, kikkervisjes. Ja. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Daarmee probeer je iets wat zo ver doorontwikkeld is. Wat je hebt laten ontwikkelen. De vrijheid die je aan mensen hebt gegeven in deze. Ja, die ga je proberen in te perken. Nou, die geest gaat nooit meer terug in die fles. Daar geloof ik helemaal niks van. En ik denk dat een dusdanige frictie oplevert. Die waarschijnlijk de transitie gaat versnellen.
Ja. Maar één ding nog. Hè, want dat bedenk ik me nu eigenlijk pas. Maar is niet sowieso het hele concept van één baan bij één opdrachtgever voor 40 uur in de week steeds hetzelfde? Is dat niet ook al heel erg oldschool? Gaan we niet toe naar dat mensen misschien drie banen hebben? Of twee banen en één eigen bedrijfje?
Nou, ik denk voor het overgrote gedeelte van de arbeidsmarkt is het heerlijk om voor één werkgever te werken. Van 9 tot 5, 4 dagjes in de week. Niet te moeilijk. Dus ik denk dat er voor misschien wel 70% van die markt... dat dit de norm is. En dat ze ontzettend blij zijn dat ze in die norm kunnen handelen. Die groep wordt wel elk jaar misschien net een klein beetje kleiner. Weet je, 0,5%, 1%. Misschien wel door die vergrijzing waar we het even over hadden. Dat die groep daardoor uiteindelijk kleiner wordt. Maar dat is niet iets wat in 2030 of 2040 helemaal weg is. Parallel daaraan heeft de wetgever ook gezegd dat je veel makkelijker... Naast je huidige baan een tweede baan mag hebben of als zzp'er zou mogen werken. Dus de wetgever zelf zegt eigenlijk, je mag veel flexibeler zijn en je mag dat ook verwachten en eisen van je werkgever, dat je die ruimte krijgt om dat te doen. Daar zal een deel gebruik van maken, zeker om bijvoorbeeld ook nog als digital nomad te werken of dergelijke.
Maar flexibiliteit, dat is nog niet de norm, zeg je?
Nee, dat is wel een wens, maar... voor twee werkgevers of twee banen, dat is zeker niet de norm. Maar dat wordt wel meer dan een trend. Het is meer dan een hype. Het is wel een trend, maar dat is nog niet alles bepalend in 2030 of 2040.
Dat is voor 2023 nog niet, volledig niet. Nee. Aan de orde. Nou, dan laat ik daarbij met je laatste blik op het komende jaar. Ik denk dat ik over 3 jaar nog maar eens terugkom en kijk wat er allemaal gerealiseerd is van jouw
verschillen. Ik denk dat het dan een behangetje hangt.
Ja. Nou, ik wil graag weer kijken. Dankjewel. Dank voor het luisteren ook naar Meesters in de Bouw met Geert-Jan Waasdorp van Intelligent Group.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over Velox? Kijk dan op velox.nl. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast.